Het is de hoogste wetenschappelijke onderscheiding van ons land, de Spinoza-premie. In deze podcast bezoek ik de vier winnaars van dit jaar. Hoe is het om zo'n prijs te winnen? Hoe word je een topwetenschapper? En wat gaan de winnaars doen met het geld? Vandaag ben ik in Groningen en ik spreek met Bart van Wees, hoogleraar technische natuurkunde, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. En mag ik nu je zeggen?
Ja hoor, dat is prima.
Want zo'n Spinoza-premie winnaar, daar behoor je toch een hoop respect voor te hebben en beslist toch niet te tutoyeren, toch?
Nee, maar je moet sowieso respect hebben voor mensen die doorgeleerd hebben en daar ook nog iets mee doen.
En krijg je dat respect voldoende?
Nou, ik denk dat ik dat wel voldoende krijg en ik maak er ook geen misbruik van.
Waar was je toen Jos Engelen opbelde?
Ik was gewoon aan het werk. Ik was bezig met het reageren op een referee-commentaar. En ik zat er net goed in. En ik heb soms de neiging om een aantal dingen parallel te doen. Dus ik bleef gewoon vrolijk doortypen met mijn linkerhand. En ik had de telefoon opgenomen met mijn rechterhand. Maar toen begreep ik wel dat het een bijzonder telefoontje was.
Was je blij? Uit alle publicaties die ik gelezen heb, met je, komt naar voren dat je het vooral eigenlijk vervelend vindt dat je zoveel werk erdoor krijgt, extra werk.
Nee, natuurlijk ben ik daar blij mee. En natuurlijk ben ik daar blij mee, want ja, het is natuurlijk een hele eer. Maar het is niet alleen maar een eer voor mij, het is ook een eer voor mijn groep. Het is een eer voor mijn onderzoeksinstituut, eer voor de universiteit, eer voor het vakgebied, al collega's met wie ik samenwerk. Dus ja, en ik ben blij. En nogmaals, ik was natuurlijk bezorgd van, daar komt weer een bak werk aan. Aan de andere kant komt dat geld natuurlijk altijd goed van pas en dat komt geheid goed terecht. En ik moet ook zeggen dat ik de bekendmaking in Amsterdam ook best leuk vond.
Ik praat straks verder met Bart van Wees. Ik zeg eerst even dit. Wil je reageren op deze podcast? Mail dan naar dekennisvannu@ntr.nl of gebruik hashtag DKVN. En ben je fan van onze podcast? Laat dan een beoordeling en recensie achter. En deel hem vooral met je vrienden, zodat we nog meer luisteraars en vrienden krijgen. Ik praat met Bart van Wees in Groningen, een van de Spinoza-premiewinnaars van 2016... Bart, de Spinoza-premie is niet de enige inkomstenbron. Je haalt veel geld binnen de laatste tijd en dat brengt een hoop werk met zich mee. Maar ja, eigenlijk is dat ook gewoon een beetje een luxe probleem. Want de meeste wetenschappers die hebben hartstikke veel moeite om hun onderzoek gefinancierd te krijgen. Hier lijkt geld wel binnen te stromen.
Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Helaas is het wel zo dat, zeg maar, zeker in de laatste jaren, er meer tijd besteed moet worden aan het binnenhalen van allerlei funding. Dus er is meer concurrentie op allerlei vlakken. Dus op het nationale vlak, op het Europese vlak. En ik vind dat dat toch een bron van zorg is. Want je wilt natuurlijk dat onderzoekers, dat die tijd hebben om te onderzoeken en niet hun tijd moeten spenderen aan het schrijven van voorstellen waarvan de kans dat ze het uiteindelijk halen 5% is. Hè. Dus dat is wel een bron van zorg.
Nou, er is deze week net een discussie over losgebarsten. De financiering door NWO en het feit dat je zoveel onderzoeksvoorstellen moet schrijven, er zoveel tijd moet in stoppen, terwijl het rendement relatief klein is.
Ja, dus gelukkig hebben we in Nederland NWO, daar mogen we heel blij mee zijn. Ik ben natuurlijk veel betrokken geweest bij FOM. FOM gaat binnenkort op in NWO. En FOM was altijd ook zeer bezorgd voor zaken zoals honoreringspercentages. Want FOM zei van op het moment dat het lager wordt dan 10%, dan wordt het een loterij en dan gaat het niet meer werken. Dus ik heb heel veel funding vanuit FOM gekregen. Ik heb nog steeds veel funding vanuit FOM. Daar ben ik heel blij mee. Ik ben natuurlijk heel blij met Spinoza, maar ook blij dat funding vanuit FOM, dat ik die ook kan gebruiken.
Maar het lukt dus blijkbaar jou om heel veel makkelijker geld binnen te halen. Wat maakt jou zo goed?
Nou, makkelijker weet ik niet, maar ik heb denk ik wel een aantal voordelen. Ik werk op een terrein wat een aantal gebieden bij elkaar brengt. Hè. Aan de ene kant heb je dus het curiosity-driven research, van kijken van gaat iets werken of wat gebeurt er nou als ik nieuwe materialen maak. Aan de andere kant is daar ook interesse vanuit industrie, vanuit toepassingen voor. Dus een aantal terreinen komen bij elkaar en nu ben ik altijd heel voorzichtig om te beloven dat datgene wat ik doe, dat binnen een zekere tijd echt toepassingen gaat krijgen. Maar ik ben denk ik wel slim genoeg om mij vooral te begeven op die terreinen waar ik nog in ieder geval iets kan toezeggen. Ik kan zeggen van nou, datgene wat wij doen, op dit moment weten we nog niet wat eruit komt. Maar als er wat uitkomt, dan is dat wellicht nuttig op een termijn van zeg maar 10 jaar. En dat noemen we dan een toepassingshorizon. En dat is een typisch een activiteit die gewaardeerd wordt, hè, door allerlei instanties, ook op Europees vlak, een Europese flagship, Grafien flagship waarin ik in zit. Daar gaat men natuurlijk verder. Dus men is daar ook heel concreet met een aantal zaken bezig die grafeen als een heel belangrijk element hebben. En die toch op een redelijk korte termijn toepassingen moeten leveren. Ik ben daar bezig met grafeen spintronica. Mm-hmm. Daarvan zijn we wat bescheidener. Maar toch zit daar toch een stok achter de deur. Want als wij niet binnen binnen een aantal jaren duidelijke progressie maken in die richting, dan vallen we daar ook buiten de boot.
Zo meteen natuurlijk meer over grafeen en spintronica. Maar die toepassingshorizon, jij zegt 6 tot 8 bijvoorbeeld jaar. Als je die op een redelijke termijn stelt, dat lijkt mij wel handiger. Want als jij zegt, nou, het is misschien over 25 of 50 jaar, ja, dat is misschien een veel te ver weg.
Dat klopt natuurlijk. Dus dat kun je, als je dat zegt, dan zeg je eigenlijk niks. Als je zegt van over 2 jaar komt er toepassing X uit, dan zeg je heel veel. En als je daar funding voor kunt krijgen, dan is dat verder prima. En wij zitten daar denk ik een beetje tussenin.
Maar zou het hem ook in kunnen zitten dat jij gewoon bewezen hebt? Je hebt jezelf al bewezen, je hebt een reputatie, je hebt een statuur. Dan wordt het misschien ook gewoon iets makkelijker.
Dat klopt natuurlijk, want bij het beoordelen van voorstellen geldt natuurlijk, zijn een aantal criteria van belang. Is natuurlijk een van die criteria is de past performance. En wat heeft die meneer of mevrouw in het verleden laten zien? Mm-hmm. En het tweede is natuurlijk, waar gaat hij met dat nieuwe voorstel naartoe? Is dat origineel genoeg of gaat dat inderdaad concreet toepassing opleveren?
Technische natuurkunde heb je gestudeerd in Delft. Hè? Had jij toen enig idee dat je in de grafeen en de spintronica terecht zou komen?
Nou, grafeen in ieder geval niet, want dat was er nog niet. Spintronica was er toen al wel. Alhoewel, was er toen net begonnen in 1988 volgens mij. Nee, wat ik wel leuk vond is van een technische natuurkunde studie, is dat het ook enige activiteit van jou vraagt. Hè? Dus het maken van devices, et cetera. Dus daar was ik altijd wel van gecharmeerd. Maken van nieuwe circuits. En met name het gebruik maken van de kwantummechanica. Kwantummechanica is feitelijk het fundament van feitelijk de meeste natuurkunde. En dat wordt vaak gezien als een nogal exotisch gebeuren. Maar wij gebruiken kwantummechanica ook heel praktisch in de zin van quantum engineering. Hè. Wij gebruiken kennis van kwantummechanica ook om nieuwe devices te maken, nieuwe toepassingen te bedenken. Dus dat is een heel leuk veld. Maar wat nieuw was, is het toepassen van kwantummechanica op nanostructuren. Dus het feit dat je door materialen kleiner te maken, dat er nieuwe eigenschappen ontstaan die zeg maar een bulkmateriaal niet heeft. Dus bijvoorbeeld door een halfgeleider materiaal zoals silicium, door dat dun te maken, dan is het niet alleen maar dat het dunner wordt, het krijgt ook nieuwe eigenschappen. Vervolgens kun je het dun maken en dan kun je het ook nog eens een keer smal maken. En dan kun je het ook nog eens een keer kort maken. Dus dan ga je over van wat we dan noemen 3-dimensionaal systeem naar 2-dimensionaal systeem. Naar een 1-dimensionaal systeem en dan uiteindelijk naar een 0-dimensionaal systeem. Want er zitten de elektronen die erin zitten, die kunnen helemaal niet meer bewegen. Nou, dat is een ontzettend belangrijk terrein geworden. Dus klein is niet alleen maar klein. Maar je krijgt nieuwe eigenschappen en je kunt daar gebruik van maken en daar zijn nu heel veel voorbeelden.
En spintronica is in feite een gecombineerd vakgebied, hè? Het is een samentrekking van?
Van spin. Spin is een van de eigenschappen van elektronen waar mensen over het algemeen niet zoveel mee in contact komen. Want elektronen hebben natuurlijk een lading, dat is cruciaal voor elektronica, voor elektriciteit. Maar ze hebben ook een eigenschap, dat noemen we spin. Je kunt zeggen dat is draaiing. Feitelijk betekent dat ook dat elektronen zich gedragen als kleine magneetjes. En dat merk je bijvoorbeeld als je een magneet hebt. Magnetisch, omdat er meer elektronen, zeg maar de kompasnaaltjes van de meerderheid van de elektronen staat één kant op en van de minderheid de andere kant op. Dus er is een netto magnetisatie van het materiaal en dat geeft dat magneetveld. Dat is bekend natuurlijk, maar de spintronica maakt ook gebruik van het feit dat je die eigenschap, die magnetische eigenschap, ook actief kunt gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld magnetisatie of spins transporteren van A naar B. Dus je kunt niet alleen maar elektrische stroom transporteren, maar je kunt ook spinstroom transporteren. En dat is cruciaal voor een aantal nieuwe toepassingen.
Zoals?
Nou ja, bijvoorbeeld zit er in elke harddisk op een harddisk wordt informatie magnetisch opgeslagen. En dat moet uiteindelijk worden omgezet in een elektrisch signaal. Want de computer die gaat daar verder mee aan de haal met die elektrische signalen. En in elke harddisk zit een device, dat noemen we dan een GMR of een TMR-sensor. En daar zal ik niet in de details gaan, maar dat is een typisch toepassing van een spintronics device, wat die magnetische informatie omzet in elektrische informatie. En het voordeel daarvan is dat je zo'n device heel klein kunt maken. Dus het feit dat het effect is ontdekt door Albert Fehr en Peter Grünberg, en die hebben een Nobelprijs voor gekregen in 2007. Het feit dat je dus met zo'n nieuwe functionaliteit de zaken veel kleiner kunt maken, heeft ertoe ook toegeleid dat de capaciteit van harddisks met factoren tig is toegenomen.
En wat heb jij zelf bijgedragen aan de spintronica?
Wij hebben laten zien dat je die spins, zeg maar, niet alleen maar over relatief kleine afstanden kunt transporteren, maar ook over veel grotere. En met name in grafeen, dus een enkele laag van koolstof, hebben we laten zien dat dat materiaal, grafeen, dat een eigenlijk het beste materiaal is voor het transporteren van die spins.
Dus de ontdekking van grafeen heeft de spintronica daadwerkelijk ook veel verder geholpen?
Ja. Ja, dus dat is een belangrijke factor in het geheel. Dus grafeen is een materiaal dat, ondanks het feit dat het maar één atoom dik is, één atoom laag van koolstof, blijkt het sterkste materiaal te zijn. Het materiaal met een heleboel superlatieven. En het blijkt nu dus ook het materiaal te zijn waarin spins het verst kunnen komen.
Heb je het gevoel dat je op een of andere manier een pionier bent op dit vakgebied? Voelt het ook zo?
Nou, zeker toen ik met mijn promotieonderzoek bezig was. Toen was er in de wereld waren er nog één of twee andere groepen die dat deden. En toen waren er natuurlijk een heleboel ideeën die hingen wel in de lucht. En sterker nog, die waren nog door theoreten waren die voorspeld. Maar die waren nog niet experimenteel gezien. En dan is er altijd natuurlijk een gezonde skepsis dat die theoreten die kunnen voorspellen wat ze willen. Maar uiteindelijk komt het toch op neer dat het ook werkelijk aangetoond wordt. En wij hebben daar een aantal dingen kunnen aantonen. Maar dat was ook weer niet precies wat die theoreten hadden voorspeld. Dat komt altijd op een andere manier eruit. En dat was natuurlijk wel leuk om te doen. En dat was al pionierswerk, denk ik. En het is natuurlijk vaak zo dat je nooit helemaal in je eentje werkt. Er is altijd wel een of twee andere groepen. Dus later heeft dat zich natuurlijk herhaald. Maar dat was van breder. Maar ik denk met name wat ik in mijn promotietijd deed, dat kun je toch echt zien als pionierswerk.
En is er dan ergens een Eureka-moment? Of is dat monnikenwerk wat voortgaat en voortgaat en voortgaat? Of zit daar wel eens zo'n Eureka-piek in?
Nou ja, kijk, in die tijd, daar hebben we het dus over 1987, toen hadden wij natuurlijk al wel computers. Dat was wel zo. Dus we konden wel onze meetgegevens op het scherm laten verschijnen. Maar dat ging allemaal nog redelijk, ik wil niet zeggen primitief, maar recht voor zijn raap. Ja, en dan ben je aan het meten en dan verschijnt die data op het scherm. En dan zie je toch al vrij snel van dat er iets bijzonders aan de hand is. Ik bedoel, je verwacht natuurlijk niet helemaal een rechte lijn met een beetje structuur. Maar als je dan een keurige trapjescurve krijgt, dan weet je wel dat er. En dan weet je ook wel wat het is natuurlijk. Hè. Dan denk je, hé, wacht eens eventjes.
Je noemde net een mogelijke toepassing van spintronica. Hoe belangrijk is de toepassing van kennis voor jou? Zie je jezelf als fundamentele wetenschapper?
Nee, ik zie mezelf fundamenteel, vind ik een beetje te sterk woord, in meer curiosity driven, dus nieuwsgierigheid gedreven. Van gaat dat zo werken? Als ik nou dat maak, gaat dat dan werken? Of komt er nog wat anders uit? En dat is met name curiosity driven. Dus het is niet zozeer dat ik wil toepassing X hebben en nou heb ik dat en dat en dat voor nodig. Dat is een andere insteek. En dat is natuurlijk een beetje conservatievere insteek. Want ja, dat kun je eigenlijk alleen maar doen als je al die ingrediënten al kent. Als die al bekend zijn. Dus bij ons zijn een aantal ingrediënten bekend, maar een aantal niet. Dus wij zitten wel een beetje tussen echt puur toepassingsgericht onderzoek en tussen fundamenteel onderzoek.
Wat gaat je vakgebied in de komende jaren opleveren?
Nou ja, het is maar wat je mijn vakgebied noemt. Hè. Dus als jij zeg maar kijkt naar nanoscience en nanotechnology, dat is ontzettend breed. Hè. Er zijn enorm veel activiteiten, ook in Nederland, van alle universiteiten. Bijna elke universiteit die werkt daar wel aan. Als je gaat kijken naar wat ik nu specifiek doe, hè, dus ik ga net weer natuurlijk weer iets verder dan alleen maar grafeen. Grafeen is natuurlijk heel mooi, maar heeft zijn beperkingen. Dus wij kijken nu naar andere tweedimensionale materialen. En het mooie daarvan is dat je die met de hand kunt stapelen. Je kunt met de hand zeg maar één laagje van materiaal A oppikken, dat vervolgens op één laagje van materiaal B zetten, et cetera, et cetera. Dus je kunt nieuwe devices maken, nieuwe materialen. Dat is heel actief wereldwijd. En wij zijn daar dus ook mee bezig vanuit de kant van spintronica.
Nieuwe materialen waarvan we eigenlijk nog niet eens weten wat we ermee zouden kunnen.
Je kent nieuwe materialen waarvan je nog niet eens weet wat je ermee mee kunt. Maar aan de andere kant, wij gaan ook niet zomaar verschillende laagjes op elkaar zetten. Want ja, dat is natuurlijk ook weer een boel werk. Het is natuurlijk wel heel gericht. Wij doen dat wel heel gericht. Bijvoorbeeld materiaal is goed in dit en materiaal A is bijvoorbeeld goed in dit en materiaal B goed in dat. En wij zoeken nou net een eigenschap die dat allebei combineert. En dat kun je heel mooi doen met deze materialen.
En ik neem aan dat die Spinoza-premie van 2,5 miljoen daar een aardige bijdrage aan kan leveren. Of is 2,5 miljoen niet veel voor een natuurkundige? Wat kan je ermee?
2,5 miljoen, en ik moet voorzichtig zijn wat ik zeg, dat hangt een beetje vanaf wat je ermee gaat doen. En wij hangen, zeg maar, ondanks het feit dat wij dingen simpel proberen te doen, zijn wij toch afhankelijk van apparatuur. En wij hebben dus een clean room, zoals dat heet, met heel wat dure apparatuur. En die apparatuur die moet eraan komen, die moet vernieuwd worden, die moet als er wat kapot is, moet er gemaakt worden. Dus dat is toch een vrij dure business. Dus daar ben je als je niet uitkijkt, ben je al snel een deel van die 2,5 miljoen daaraan kwijt. Dus wat natuurlijk van belang is natuurlijk ook het aantrekken van promovendi, die meestal het praktische werk doen. Maar ook het aantrekken van senior scientists, hè, dus tenure track mensen zoals wij die dan noemen. Hè, die dus aangenomen worden voor onderwijs en onderzoek. En die zich na 4 jaar moeten bewijzen. En dan kunnen ze naar de volgende stap. En nog een keer na 4 jaar kunnen ze dan de volgende stap doen.
Dus een combinatie van mensen en machines zal het vermoedelijk worden?
Ik denk dat het een combinatie van mensen en machines wordt. Waarbij ik machines eigenlijk zoveel mogelijk probeer te financieren uit weer andere bronnen.
En dan wierp ik nog de vraag op in het begin van deze podcast. Hoe word je een topwetenschapper? Wat is daar je antwoord op?
Dat is altijd een hele, hele, hele vervelende vraag in de zin van hoe word je een miljonair? Want ja, de meeste miljonairs die zijn miljonair geworden. En niet omdat ze nou hun geld op zo'n slimme manier hebben geïnvesteerd, maar door toeval, naar mijn bescheiden mening.
Maar je wordt geen topwetenschapper door toeval hoor.
Dat is weer niet waar. Dat klopt, dat ben ik dan weer met je eens. Dus je moet er wel een zekere gedrevenheid hebben. Je moet een zekere interesse hebben. Je moet een zekere ambitie hebben. En je moet ook een keer af en toe heel flauw ervan worden als iemand anders iets heeft, een resultaat heeft gepubliceerd en die was nou net iets eerder. Als je dat allemaal langs je heen laat glijden, dan word je ook geen topwetenschap. Je moet op een bepaald moment ook leuk vinden, de technologie leuk vinden, ook de wetenschap. En je moet het ook af en toe leuk vinden om met mensen om te gaan, want ja, daar zit natuurlijk positieve aspecten aan, maar soms ook Ja, soms ook negatief.
Dankjewel Bart van Wees. Ik wens je heel erg veel succes met het besteden van die 2,5 miljoen en met het onderzoek wat daardoor gerealiseerd kan worden. Dankjewel.
Graag gedaan.
En tegen de luisteraars zeg ik bedankt voor het luisteren. Kan je geen genoegen krijgen van onze podcast? Kijk dan naar eerdere afleveringen op www.dekennisvannu.nl/podcast. Bijvoorbeeld de gesprekken met de andere Spinoza-premiewinnaars van dit jaar. De collega van Bart van Wees, Lodi Nauta, ook uit Groningen. En luister je online met een smartphone of tablet, kun je abonneren op de podcast. Dan komen die afleveringen automatisch binnen. Het kan via gratis apps en die zijn te vinden in de App Store of de Play Store. Tot bij de volgende podcast.